Zacharia 13. Eén na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Het één na laatste hoofdstuk van dat Bijbelboek. Zacharia 13. Zacharia 13, vers 1. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde, tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Het zal gebeuren wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder, die hem voortgebracht hebben, tegen hem zullen zeggen, je mag niet blijven leven. Want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Ze zullen geen harenmantel, profetenduiding, ze zullen geen harenmantel aantrekken om te liegen. Maar hij, in deze vertaling staat het woordje hij met een kleine letter, maar ik maak daar toch een hoofdletter van na heel wat denkwerk. Hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. En als men tegen hem zegt, tegen die hij, wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine, tot de geringen wenden. Het zal gebeuren, spreekt de Heere, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven en 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover. Het laatste van hoofdstuk 12 was ongeveer dat over iedereen een geest van verootmoediging zou komen en ze zouden echt verootmoediging kennen en de geest van genade en van gebed zou uitgestort worden en het hele land gaat rouw bedrijven, vers 12 van hoofdstuk 12, elk geslacht afzonderlijk, niet een soort collectieve schuldbelijdenis door één iemand, maar stuk voor stuk, priester, koning, profeet, tempelhorigen en hun vrouwen, maar alle geslachten en hun vrouwen, iedereen stuk voor stuk zal erkennen dat ze niet goed gehandeld hebben. Dat ze fout waren. Ze zullen hun schuld erkennen, hun zonde belijden. Wat gebeurt er als jij in jouw leven je schuld en je zonde belijdt? Dat is niet zo makkelijk, niet zo moeilijk om dat te zeggen, denk ik. Dan zegt God, ik heb vergeving aan te bieden. Er is er een bron ter ontzondiging. Zo begint ons hoofdstuk. Vanaf het moment dat wie ook van ons erkent gezondigd te hebben, een zondaar te zijn, of een zondares, gaat God zeggen, nu is er ontzondiging. Dus dat stukje van 13, hoofdstuk 13, vers 1, slaat direct terug op die verootmoediging, die erkenning van schuld, die belijdenis van ongerechtigheid van hoofdstuk 12. Want de Heere laat ze zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen ineens zien dat die daar ooit aan het kruis zijn leven gaf, dat ruw houten kruis waar je dan wel eens wat van zingt, dat hij die daar zijn leven gaf, dat hij het is om wie het eigenlijk gaat. En hij komt terug. Hij komt terug op de Olijfberg. Daar heb ik over willen praten de vorige keer. Ik hoop ook dat dat nog een beetje is blijven hangen. Dat hij op de Olijfberg terugkomt. Daar waar hij geweest is, Gethsemane, Olijfberg. Zijn vertrek naar de hemel vanaf de Olijfberg. Hij komt terug op de Olijfberg. Dat is wat er allemaal is gebeurd. En nu komt ons hoofdstuk. Er komt een bron ter ontzondiging. Voor wie? Nou, dat is best moeilijk, want dan moet je eigenlijk eerst zeggen wat er met onszelf gaat gebeuren. Ik weet niet hoe je hierin staat, alsof dit gewoon een soort verhaal is, waar je misschien een deel van snapt en een ander deel nog niet van begrijpt. Dat zou kunnen, maar hier gaat iets aan vooraf. De Heere Jezus is, nadat men tegen hem zei, weg met hem, kruisigen, kruisigen. Nadat men hem verworpen heeft, nadat men hem uitgelachen en uitgejouwd heeft, is het werk gaan volbrengen. En hij is gestorven. En is begraven. En hij is opgestaan. Dat zongen we vanavond. Hij leeft. En hij is nog 40 dagen daar gebleven en daarna naar zijn vader gegaan. Door God verheerlijkt, door Yahweh zelf verhoogd en aan zijn rechterhand gezet. En vanaf dat moment is er een hele andere kleur gekomen. Nu zeg ik het maar zo eenvoudig. Want dat wat het was, ja, dat hield op. Ik denk dat het echt ophield in Handelingen 3, maar daarover later maar een keer. Dat is toen echt gebeurd. Echt, het is over. En nu is de Heer Jezus in de hemel. En wij die door Gods genade ook hoorden van vergeving, van schuldvergeving, van leven uit God. Wij vormen nu door de Heilige Geest die in ons is en die ons aan elkaar bindt, de gemeente. Dat was nieuw. Die gemeente was er niet, ja, in Gods heilsplan bestond dat wel, maar het was nooit zichtbaar geworden, nooit. Het was altijd een verborgenheid, altijd een geheimenis, nooit duidelijk geweest. En dan komt het moment dat die gemeente ontstaat, Pinksterdag. Dus nadat de Heer Jezus is weggegaan, komt de Heilige Geest en maakt van die individuele gelovigen een eenheid, voegt ze aan één. Dopen met de Heilige Geest betekent altijd door de Heilige Geest aaneengevoegd, bijeengebracht. Die gemeente is nu op aarde. Een paar wonen in Drenthe, een paar wonen in Overijssel en een paar wonen elders. Maar die gemeente, zegt de Bijbel, blijft niet hier. Die horen hier ook niet. Die gemeente, dat zijn vreemdelingen en bijwoners. Nou, het zijn geen asielzoekers in die zin, maar we hebben al een paspoort. We hebben al een status. We hebben zelfs een burgerservice nummer. We hebben misschien wel een DigiD nummer. Heb ik ook sinds kort. Ik word er ook bij. Nee, maar je kunt van alles bedenken. Maar we horen hier niet. Wij horen daar waar de Heer Jezus is. We zijn van hem. En wij worden hier op aarde eigenlijk met één ding geconfronteerd. hier is het niet. Dat wist je al, maar dat is uit de Bijbel ook nog duidelijk. Het is niet hier, het is daar waar de Heer Jezus is. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen, ik citeer Colossenzen 3. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. En de Heer Jezus zei, ik ga heen, dat is gezien, en ik kom terug. En ik zal jullie, als ik heen gegaan ben, plaats bereid heb waar ik ben. Ik zal jullie bij mij brengen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Jij en ik, we zijn hier op aarde, we horen hier niet, maar we worden opgehaald door de Heer Jezus en we worden gebracht op de plek waar Hij plaats heeft bereid. En waar is dat dan? Nou, de Heer Jezus zegt zelf, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn vader. Daar gaan jullie naartoe. De gemeente blijft niet hier. De gemeente gaat hier ook vandaan. Net als de Heer Jezus. Is dat einde van alles? Is dat dan het soort jongste dag? Is dat een soort final explosion? Een soort finale explosie met kracht en met geweld? Nee. Het leven gaat gewoon door. Misschien gaan uw buren gewoon naar de supermarkt. Of naar de markt. Misschien denken ze, laten we eens een keer naar die vernieuwde dierentuin in Emmen gaan. Op dat moment. Maar u bent niet hier. De gemeente gaat hier vandaan, wordt weggehaald, wordt opgenomen. Onze bijeenvergadering tot hem, zegt de Bijbel, onze vereniging met hem. Bij hem zijn en bij hem horen en bij hem blijven, dat is wat ons te wachten staat. En dan, ik zei zo pas al, dan is het nog niet afgelopen. Dan begint er nog een behoorlijke periode. En die periode wordt ingeluid met grote nood. De Bijbel vertelt u, 2 Thessalonicenzen 2, dat er dan krachten, machten zichtbaar worden, die er wel waren, want in verborgen opzicht was dat al zo. Die wetteloosheid die werkt al, voelen we ook. We merken dat nu vandaag, maar dan is elk stukje rem weg en alle weerhoudende kracht is weg. En dan gaat die wetteloze tekeer als een wetteloze. En dat is heel erg. Dat is de grote verdrukking. Dat is een tijd van ongelooflijke zorg, van spanning. En in die tijd heeft Israël het heel erg zwaar, maar de mensen ook die er nog leven. Dus niet alleen Israël heeft het zwaar, maar mensen die helemaal niet bij Israël horen, maar die niet geloofd hebben, die zijn nog steeds hier. Alleen de gelovigen zijn weg. En die het hier echt zwaar hebben, zullen in die tijd roepen, schreeuwen, ze zullen bidden misschien. En dan wordt de draad met Israël weer opgenomen. Hoe? En wat is dan een soort omslagpunt? Dat het omslagpunt komt ten diepste als dat volk Israël op de Olijfberg ineens tot de ontdekking komt. Hé? Dat is hij die doorstoken werd. Dat is die aan het kruis een speer in zijn zijde kreeg. Dat is hij die daar de dood werd ingejaagd. Maar hij leeft. En ze zullen ineens door Gods geest ineens snappen. Zoals je in je eigen leven op een bepaald moment ineens heel scherp kon zien. Het is helemaal niet goed bij mij. Ik deug van geen centimeter. Niks. Het is helemaal foute boel. In één keer zie je mes en mes scherp dat het niet goed is met je. En dat je een redder nodig hebt. Dat zullen ze dan zien. En ze zullen schreeuwen om die redder. Ze zullen roepen. En vanaf het moment dat zij verootmoedigend zeggen, het was onze schuld. Het was onze fout. We hadden dat nooit en nooit mogen doen. We hebben nooit, nooit excuus aangeboden aan God de Heere. Maar we hebben het niet goed gehandeld toen met hem, toen hij daar aan het kruis hing. We hebben misschien wel meegeholpen om hem in de dood te krijgen. En dan is er een bron ter ontzondiging. Zo begint ons hoofdstuk. Maar die moet die voorgeschiedenis wel meenemen. Dan is er een bron. Dan gaat God een bijzondere bron geven. Nou, die bron die hier genoemd wordt, vindt u ook op een andere plek in de Bijbel. En nog wel een plek, maar ik noem nog één plek. In het boek Ezechiël gaat het over de komende koning, de komende koning. Die komt eraan en die gaat naar Jeruzalem en die gaat Jeruzalem vullen. Wij hadden, hij kwam op de Olijfberg, nou dat is ook Jeruzalem. Hij komt daar en daar zal hij zijn. En in Ezechiël, dan komt hij eraan en dan gebeurt er iets. Dan wordt er een tempel gebouwd, een huis van hem, een soort permanent verblijf voor hem. Tabernakel is altijd tijdelijk, het is een tent, maar een tempel heeft iets met definitieve plek te maken. En daar zal een bron ontspringen, onder dat altaar, bij dat altaar vandaan. Nou, en die bron die borrelt op en dan gaat een deel naar de westelijke kant, dat is dus naar de Middellandse zeekant vanuit Jeruzalem gezien. En dan gaat een stroom naar de oostelijke kant, dat is in de richting van de Jordaan. En die oostelijke kant loopt uiteindelijk uit, of mondt uiteindelijk uit in de Dode Zee. U bent misschien wel eens in Israël geweest. En bijna elke gids heeft wel eens verteld dat er, als je daar langs de Jordaan rijdt in richting Eilat en zo, langs de Dode Zee komt, zie al die vissers daar wel staan aan de oever van het meer. Oh ja, er zijn helemaal geen vissen in de zee, er zijn ook geen vissers. Er leeft helemaal niks in de Dode Zee. Maar dan, zegt de Bijbel, zullen er vissers zijn in Engedi. Herstel. Die tempelbeek, zoals dat genoemd wordt in het boek Ezechiël, hoofdstuk 47, dat is iets bijzonders. Daar kun je ook langzaam maar zeker groeien zien. Eerst tot aan je enkels, weet je wel. Zo staat het daar. En dan tot aan je knieën, dan tot aan je lendenen. En dan kun je erin gaan zwemmen. Dus dat is een soort, ja, alleen maar groter wordende stroom. Dat is die bron die ontsloten is. Voor Jeruzalem en voor het huis van David. Er breekt dan een tijd aan van enorme zegen. Maar er zitten wel een paar aspecten aan die zegen. Dan moet alles wat tegen de Heere was, dat moet weg. Nou, zo begint ons tweede vers vanavond. Dus die stroom tegen de zonde, tegen de onrein. Kijk, je wordt ten diepste alleen maar gereinigd door het bloed. Niet door water, maar door het bloed van het lam. Dat is hetzelfde. Maar dit is dus toch een stroom tegen de zonde, tegen de onreinheid. Het is een opborrelende stroom en dat, zoals ook het woord van God vandaag vertelt, wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. Tegen de zonde, tegen de onreinheid, is daar een zegenstroom. En op die dag, zegt vers 2, spreekt de Heere, dat ik uit het land zal nemen de afgoden, de namen van de afgoden, die zal ik uitroeien, zodat men niet meer aan hen denkt. Afgoden zijn dan gepasseerd. De Heere doet dat. Niet de mensen die ineens tot bekering kwamen, die gaan dan ineens zeggen, misschien gebruikt de Heere die mensen wel. Maar het is de Heere die zegt, en nu is het gedaan met alles wat tegen mij is. Wat een soort oppositie vormt tegen mij. Dat is weg. Nou, die afgoden, dat snapt u, maar profeten ook. Dat wordt moeilijker. Wil je zo zeggen, ja, maar profeten, nou. Nu, misschien, nu wordt het even moeilijk, maar u moet even slikken. Alle profeten, of u nu de hele grote, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, lange boeken, of kleine profeten, als Amos en Obadja, maar alle profeten, wie ze ook zijn, wat ze ook zijn, dat houdt zijn einde in het duizendjarig vrederijk. Die gaan nooit verder dan het duizendjarig vrederijk. Nooit. Geen enkele profeet. Maar als hij er is, dan zijn alle profeten dus afgesloten. Profetieën, ze zullen een einde kennen. Dat komt tot een eindpunt. En als er in die tijd een profeet optreedt, ja, dat kan helemaal niet. Zelfs als een eigen zoon van een oude paar, zo wordt het hier geschetst, een profeet is, ja, maar dat kan helemaal niet. Je mag helemaal niet profeteren. En als je toch een haren mantel aantrekt, als je je voordoet als profeet, als je je manifesteert als een profeet, dan lieg je. Dat kan niet. Dan kan er geen enkele profeet meer zijn. Want profetieën hebben een afronding. Wanneer? Nou, als de koning komt, als hij regeert hier op aarde, als hij er zal zijn en hij alle eer krijgt in alle volkeren van heinde en ver, van jaar tot jaar heen gaan naar Jeruzalem om zich voor hem neer te buigen. Profetieën voorbij. Ja, dit is even lastig, want sommigen zeggen vandaag, ja, maar profetieën, dat is toch wel iets bijzonders. Nou, nee dus, dit is heel precies, heel precies. Ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. Dus wat er dan nog is, dat zijn warhoofden, dat zijn dwaalgeesten, dat zijn mensen die verkeerde boodschappen brengen. Nu moeten we daar vandaag al voor oppassen. Dat is lang niet allemaal zuivere koek wat je onder profetie tegenkomt. Helemaal niet. Ik ga niet allerlei rare stromingen benoemen, maar ga je wel zeggen dat het best lastig is om er vandaag achter te komen, is het nu wel of is het nu niet? Van, gaat het nu wel over hem of gaat het nu niet over hem? Nou, dat laat ik even gepasseerd staan. Niet geparkeerd staan. Dat zet ik even op een parkeerplekje. Maar er zal dus geen profeet meer zijn. En niemand zal het nog doen. En vers 4, op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden. Ieder vanwege zijn visioen. Dat lijkt nergens op. Dat kan helemaal niet. Dat is de achtergrond. En dat is een hele strenge, strikte achtergrond. Dan is het niet meer een profeet die zegt wat er gaat gebeuren. Want hij is er dan. Die stroom is er. Hij is er. Hij die geslagen werd, die is er. En dan komt vers 5... Dat heb ik in het voorlezen al een beetje aangeduid. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet. Dat zou dan, als ik het hier lees in deze vertaling, slaan op die, nou ja, die zoon van die vader en de moeder. Die zeggen, maar ik ben het. Dus hij wordt eigenlijk belaagd. Hij zou zeggen, nou, ik ben geen profeet. Ik ben gewoon een arbeider. Een man die het land bewerkt. Nou, dat klinkt misschien wel plausibel, acceptabel, maar dat klopt niet. Maar de enige die er dan is, dat is hij die zegt, maar ik ben de profeet. De Heere God zal u een profeet verwekken gelijk mij. En dat is de Heer Jezus. Die komt dan. Die komt met zijn woord. Die komt met zijn boodschap. Die komt met de gedachte van God. Ja, maar er mag helemaal niet geprofeteerd worden. En hij zegt, maar ik ben ook geen profeet. Ik ben een man die het land bewerkt. Nu, u kunt zich voorstellen dat heel wat theologen zich daarover gebogen hebben en dat ze daarover gepraat hebben met elkaar. Ik ga het nu anders zeggen. Wat gebeurde er met Adam nadat hij gezondigd had? Hij werd uit het paradijs gestuurd. En wat moest hij doen? Het land bewerken. Precies. Dat wat hier staat. Hij zegt, en dat is niemand minder dan die doorstoken werd. Hij zegt, moest luisteren, het gaat er ook niet om dat ik nu profeteer. Het gaat er nu om dat ik zegen uit de aarde breng. Die zegen die terughoudend was, die miniem was vanwege de zondeval. Want daardoor kwamen distels en doorns. Maar nu hij er is, nu zal er zegen zijn in een geweldige vorm. Hij is die man die de aarde bewerkt. En die aarde die zal bijzondere zegen voortbrengen. Hij is, nu zeg ik het nog iets anders, maar wel heel precies. Hij is de laatste Adam. Zo wordt hij genoemd. De eerste Adam en de laatste Adam. Ik ben die man die de aarde bewerkt. Ik ben die man die zegen brengt. Ik ben die man die ervoor zorgt dat een tarwekorrel in de aarde valt. Niet alleen sterft, maar ook vrucht voortbrengt. Vrucht draagt. Honderdvoudig. Dat is de Heer Jezus. En die man die dat doet, dus de man, de laatste Adam, die de aarde beweegt, die krijgt de vraag. En ja, wat betekenen deze wonderen aan uw handen? Vers 6. En hij zal zeggen, ja, dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Ik lees even door, want in vers 7 gaat het over wat anders. Zwaard, ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mij metgezelde. Ze zijn twee dingen. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Mag ik het heel voorzichtig zeggen? Die doorboorde handen. Ja, dat is gebeurd daar waar ik toen was. En toen hebben ze mij geslagen. Ik had ze lief. Ik hield van ze. Ik wilde voor hen wel in de dood gaan. Maar ze hebben mij geslagen. Ze hebben mij aan het kruis geslagen. Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Dat hebben de mensen gedaan. Dat heeft het Joodse volk destijds gedaan. Dat hebben ze samen met de Romeinse bezetters gedaan. Toen hij hier op aarde was. Maar, zegt vers 7, dat is nog een tweede. En dat tweede is dat er een zwaard ontwaakt is tegen een herder. En die herder, dat is de man die metgezel van Jahwe is. Dat is moeilijk, maar dat is zo. Nou, misschien kan ik het illustreren met een paar voorbeelden uit de schrift. Eerste voorbeeld. In Genesis 22 krijgt Abraham opdracht om zijn eigen zoon op de berg Moria te offeren. Abraham had de toezegging van de Heere gekregen, zoals de sterretjes talrijk zijn, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Zoals de zandkorrels niet te tellen zijn, zo zal je nageslacht zijn. En dan komt het toch één na heel veel jaren. Er komt er één zoon. En dan zegt God, en dan moet je die ene zoon die moet je opofferen. Dat is zo onlogisch. En Abraham moet gedacht hebben, hoe kan dat nu? Dat talrijke, dat heb ik sowieso niet gezien. Ik heb maar één. Maar die ene moet ik dan ook nog geven? Moet ik daar ook nog teruggeven? Jacobus zegt, weet je, waar het geloof van Abraham bleek, dat geloof dat God hem tot gerechtigheid heeft gerekend, waar dat bleek, waar dat zichtbaar werd, niet toen hij aan de oever stond en God zei, tel zus die sterren, of tel zus die korrels, toen geloofde Abraham en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar waar bleek dat nu? Waar werd dit duidelijk? Nou, Jacobus zegt, dat was heel simpel toen hij zijn zoon op het altaar legde, toen. Dan moet je groot geloof hebben. Als je denkt, zo talrijk. En je hebt één zoon en die ene zoon die wordt eigenlijk opgeofferd. Toen bleek Abraham zijn geloof. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar hij overwoog dat God bij machte was om Isaac uit de dood weer te laten opstaan. Dat heeft hij overwogen. Zegt de Bijbel. Maar ziet u die twee daar gaan? Abraham nam het mes en het vuur. Zal ik het zeggen met de taal van Zacharia 13? Het zwaard. Mes. En dat zwaard, dat mes in Abrahams hand ontwaakte tegen de man die zijn metgezel was. Zo gingen die beiden tezamen. Het staat er twee keer in Genesis 22. Zie je ze gaan? Daar krijg je het koud van. Dan denk je, hoe kan dat nou? Zie je dan dat de enige die hij lief had, dat was Isaac. Zijn lachen, zijn vreugde. Het woord Isaac betekent nog lachen ook. Je moet het lachen, vreugde. Die u lief hebt. Maar u weet hoe het afliep. Want voor Isaac was er een alternatief. Was er een ram in de verwarde struiken. Is echt wat gebeurd daar. In die enorme situatie op de berg Moria. Golgotha is een uitloper van de berg Moria. Als hier staat zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Dan is het niet dat wat mensen aan hem deden, uitjouwen, aan het kruis spijkeren, met een gezel slaan, in het gelaat spuwen. Maar is het dat wat Jahwe zelf heeft gedaan? Tweede voorbeeld. Ook uit het Oude Testament. In Genesis 37 begint de geschiedenis van Jozef. Jozef wordt door de broers verworpen, want ze willen niet buigen voor hem. Ze hebben zijn droom gehoord, schoven, sterren. Nee, we willen niet buigen. Dacht je dat we voor jou zouden buigen? Aartsdromer. Ze verwerpen hem, ze verkopen hem, ze verguizen hem in alle opzichten. Hij heeft gejammerd, zegt de Bijbel. Echt hoor, dat staat letterlijk in de tekst. Maar we hebben er niks op uitgedaan. En dan komen uiteindelijk, ik sla een hele stukje over, want het gaat me niet om die hele geschiedenis, maar om het laatste. Want dan komen die broers, die komen een keer omdat de nood zo hoog is, naar Egypte om koren te kopen bij Jozef. Ze moesten wel. De 7 jaren van voorspoed, nou ja, dan gaat het al, dan suddert alles verder. Maar die 7 jaren van narigheid, van droogte en van lichte, ja, dan worden ze gedwongen om te gaan. En ze gaan. En het eerste wat ze doen is buigen voor Jozef. Ja, Jozef gaat het door, zij nog niet. En de tweede reis komen ze daar en dan zegt, komt dat zelfs zover dat Jozef zich bekend maakt. Ik sla weer stukjes over, maar dat is heel boeiend. Van ik ben Jozef, die jullie naar Egypte hebben verkocht. En lees nou eens in Genesis, ik heb het hier meegezet, Genesis 45 vers 18, dat is heel precies. Genesis 45 vers 18, daar staat dat Jozef zegt, en nu heeft God mij vanwege de oplossing die nog komt voor jullie uitgestuurd. Dus zijn jullie het niet? Die mij hierheen verkocht hebben. Maar God. Zij hadden hem belaagd. Zij hadden hem verkocht. Zij hadden hem pijn gedaan. Maar er is een andere pijn. Dat God dit deed. In Zacharia 13, nog een keer. Als men tot hem zegt, wat betekent deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen, ja, dat gebeurt. Dat overkwam mij toen ik daar bij jullie was in Jeruzalem. Toen is me dit overkomen. Ze hebben me met z'n allen naar Pilatus gebracht. En Pilatus heeft uiteindelijk, stom genoeg, ook nog gezegd dat hij gekruisigd moest worden. Het is allemaal gebeurd. Maar het is een veel diepere dimensie. En dat is dat Jahwe zelf zijn zwaard liet komen. En daar kom ik bijna nooit naartoe. U ook niet misschien. Want dit is eigenlijk iets wat we niet pakken kunnen. Nou, in Johannes 16 klinkt het zo. De Heer Jezus zegt, allen hebben mij alleen gelaten. Ze zijn allemaal weggerend. Ze zijn allemaal naar hun eigen huizen en naar hun eigen verblijven gegaan. En ik ben alleen. Maar toch ben ik niet alleen. Johannes 16. Want de Vader is met mij, metgezel. Kom je precies hetzelfde tegen. De Vader is met mij. Dat is Johannes 16 vers 32 als u het kunt nakijken. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus wordt hier voorgesteld als die man die de vrucht van de aarde terug wil brengen. Die de volle zegen, de volle oogst als het ware wil laten opkomen. En hij is beschadigd geraakt. Hij is doorstoken geworden door Pilatus, dus door de heidenen. Zien op hem die doorstoken werd, was hoofdstuk 12. Maar de wonden die zijn geslagen ook in het huis van de hoge priester. Maar het is niet Pilatus. Het is ook niet de mens, maar het is Jahwe zelf. Die met zijn zoon, die met zijn metgezel die route ging, zoals Abraham samen met Isaac naar de berg Moria ging. Zo is God de Vader met God de Zoon die weggegaan. Ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Ja, dat is adembenemend, maar dat staat hier. En dan wordt hier gezegd, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer van de legermacht, sla die herder. En om nu nog een keer te bewijzen dat het hier echt om de Heer Jezus gaat, ga ik een citaat lezen uit Matteüs. Misschien wilt u dat even opslaan, dat is heel belangrijk voor u. Dat u echt zegt, ja, maar het kan ook niet anders dan de Heer Jezus zijn. Matteüs 26. Matteüs 26, vers 31. Laat ik bij vers 30 beginnen, en dat is dan aan het einde van de omwandeling van de Heer Jezus. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dat is dus vanaf de bovenzaal, vanaf de berg, waar ze toen waren, de berg Sion, naar de Olijfberg. Dus ze zijn het Kidrondal doorgegaan en ze zijn dus de Olijfberg opgeklommen. Ik heb dat de vorige keer allemaal verteld, maar het gaat om het volgende. Toen zei Jezus, vers 31 is dat, Matteüs 26, vers 31. Toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Dat is, de Heer Jezus citeert, haalt Zacharia 13 en vertelt hem. Dus dat is echt door hemzelf uit het boek Zacharia gepakt. En door hemzelf aangegeven, sla die herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Het is veel verder dan u vermoedt. Het is dus een hele bijzondere ontknoping. En hij zegt, en toch zal ik mijn hand naar de geringen wenden. Of naar de kleinen wenden. Het zal gebeuren dat er, zegt vers 8, 2/3 ervan uitgroeit en de geest zullen geven en 1/3 zal overblijven. Ik las een verklaring van, ik ga niet schoppen, maar ik wil het toch noemen, omdat er hele verwrongen verklaringen zijn geweest over die 2/3 en over die 1/3. Calvijn zegt, Calvijn, u kent ooit van horen, Calvinisten. Een gemeente van 300, zijn verklaring, 200 worden uitgeroeid, is niks. 100. Dus van elke 300 mensen die tot een kerk behoren, komen er maar 100 door het examen. Ik bedoel, zo ongeveer zegt hij het. Het is bijna niet te filmen. Het lijkt nergens op. Het gaat hier over Israël. 2/3 van Israël zullen niet meekomen. Die zullen blijven hangen in hun afwijzing van de Heer Jezus. En dat is al gebeurd. Ik denk dat je in de loop van de geschiedenis die 2/3 al lang hebt zien weggaan. Een stukje Holocaust, misschien ook al eerder. Hoe dan ook. Maar uiteindelijk zal er een klein deel overblijven. Een 1/3 zal overblijven. En dat 1/3, dat wordt dan gelouterd. Die komen niet in het oordeelsvuur, die komen in het louterende vuur. Nou, het verschil daartussen is niet zo makkelijk aan de ene kant. Aan de andere kant, God is een verterend vuur. En God kan het niet uitstaan dat ze zo'n behandeling aan zijn zoon, aan zijn metgezel hebben gegeven. Voorbeeld, Elia is op de berg Karmel geweest, heeft vuur van de hemel biddend zien komen, de Baalspriesters om, het offer om, manifestatie, de mensen waren helemaal onder de indruk, zeggen de Heere is God, Yahweh is God, Yahweh. Prachtig. Elia, nou, je zei een mannetje sputten. Dit is een manifestatie van enorme omvang. Gaat verder, krijgt bericht dat Izebel hem zoekt te doden. En lijkt een beetje op ons. Hij zegt, Heer, neem hem maar weg, want ik kan het niet meer tillen. Dit is allemaal te zwaar. Het was toen wel eventjes geweldig daar op de berg Karmel. Maar nu ik zo belaagd word, nu ligt onder een struik, wordt wakker gemaakt door een engel en die zegt, opeten hier. Doet hij ook nog, maar slaapt weer verder. Hij wil eigenlijk niet meer, het is gebeurd met hem. Wordt weer wakker gemaakt en door de kracht van die spijs wordt hij naar de berg Horeb gebracht. Nou, dat is de berg waar Mozes ooit de 10 geboden kreeg. Dat is een heel klein stuk, was Saoedi-Arabië of Egypte, veel maar daar ergens. Heel ver bij Elia vandaan. En daar, waar Mozes in een rotsholte heeft gestaan, daar stond Elia nu? U zegt daartoe, je weet nooit zeker dat dat zo is, dat dat precies dezelfde rotsholte is. Nee, dat is ook zo. Maar u weet ook niet dat dat niet zo is. Dus ik hou mijn methode maar, want ik denk dat ik gelijk heb. En niet omdat ik denk, de Heer is zo. Hij is een en al orde. Als hij Mozes in een rotsholte zet met een bepaalde bedoeling, zou hij dan Elia in een andere rotsholte zetten? Wel van diezelfde berg, wel bij dezelfde plek, dezelfde coördinaten zal ik maar zeggen. Nee, in diezelfde rotsholte. Daar heeft Mozes de glorie van God voorbij zien gaan en heeft geroepen om genade. En Elia staat er nu, na zoveel jaren, honderden jaren later. En er gaan orkaanachtige krachten voorbij, enorme wind, rotsen verscheurende winden. Nou, dan moet het hard waaien. Als een rots verscheurd raakt door een storm, dat is wat is gebeurd. Een aardbeving als tweede. Alles knalt en alles schudt, alles trilt. Vuur! Angstig. En ook in het vuur was de Heere niet. Weet je, voor het derde deel, voor de geringen, voor die overblijven, is daar waar vuur zichtbaar, voelbaar is en waar vuur verpletterend werkt, waar storm scheurend, kapotmakend werkt, dat is het zuizen van een zachte koelte. Nou, als je nou toch een vakantieplekje wilt, zuizen van een zachte koelte. Misschien heb je zelf in de storm gezeten van het leven, heb je de grote zorgen gekend. Heere, zet mij maar in uw luwte, in uw rotspleet, waar ik mag staan, waar ik uw aanwezigheid mag voelen. Elia, keer terug. Elia heeft wel kennis gemaakt met vuur, maar het was voor hem louterend. Hij moest terug. Hij werd er niet door verteerd. Hij ging er niet aan. Hij moest terug. Ging ook. De Heere wil jou en mij duidelijk maken dat er verschil is tussen vuur van God, wat verpletterend is, wat oordeel is, wat definitief is, wat verbrandt, waar niets van overblijft. En er is vuur dat de Heere in jouw leven brengt als zuizen van een zachte koelte. Er moeten ook dingen weg, maar niet jezelf. Bepaalde dingen uit je leven, die moeten weggezuiverd worden. Die moeten eruit. Dat gebeurt hier. En daarom is dit zo bijzonder dat de Heere zegt, en toch wil ik een derde deel overlaten blijven voor mezelf. Dat zal een getuigenis zijn. En eigenlijk wordt in één hoofdstuk geschetst hoe dat derde deel, die geringen, die kleinen, door God gebruikt worden. Maar ze worden wel gelouterd, ze worden wel gezuiverd. Zoals zilver gezuiverd wordt. Zilver gaat er niet aan, maar dat verkeerde element daarbinnen, dat moet nog weg. Goud wordt niet weggedaan, maar dat verkeerde element daarbinnen, dat moet nog weg. Nou, en zo is er nog steeds voetwassing door de Heer Jezus bij jou en bij mij. Dingen die niet kloppen, die moeten weg. Nou, dat is wat hier is gebeurd. En dat derde deel, dat zal de Heer aanroepen. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Dat derde deel. Dat overblijfsel, dat wordt een bijzonder deel. Dat gaat in de toekomst terugkomen. Dat is hier de taal van dit hoofdstuk. Een prachtig stukje tussenzin tussen hoofdstuk 12 en 14. 14 komt nog met Olijfberg en middendoorspleiten en glorie en heerlijkheid en schittering en koninkrijk. En verder, dat komt nog. Maar hier is eigenlijk iets van Gods hart te zien voor een klein deel van Israël, het overblijfsel van Israël. U en ik, u weet het nog vanuit het begin, u en ik zijn in het huis van de Vader. U en ik zeggen, ja, maar we hebben ook kennis gemaakt met het vuur van God, alleen het heeft ons niet getroffen. Het kwam op hem neer. En God wil ook ons louteren vandaag. Kennen we liederen van, hè? heilig, loutering, vuur. Zodat dat prachtige van goud en zilver er tevoorschijn komt. Maar een klein deel zal zeggen, het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, en jullie zijn het. En zij zullen zeggen, en u bent onze God. Dat is de entree, dat is het begin van hoofdstuk 14 van Olijfberg middendoor. En hij gaat Jeruzalem binnen. Dit prachtige 13e hoofdstuk van Zacharia gaat eigenlijk in zijn geheel over de Heer Jezus. Ik hoop dat u het meegepikt hebt. Het is zo prachtig getekend dat je het bijna niet kunt behapen. Zo mooi. En daarom is het ook vaak verwarrend. Gebracht misschien wel in de verwarring met opzet door de tegenstander. In de hoek van verwarring en van, we snappen het niet, geplaatst, zodat we het niet meer zagen. Maar als u het nu ziet, en u gaat nog een keer lezen, doe dat maar. Het is helemaal niet zo'n lang hoofdstuk, maar u leest het nog een keer. Oh ja. Oh, u bent dus die man die de aarde bewerkt. U wilde die zegen van God tevoorschijn laten komen uit de aarde. En u bent geslagen in het huis van mensen die door u geliefd werden. En u bent het die doorstoken was. Dat hadden we in hoofdstuk 12. U bent die herder die notabene door Jehovah zelf geslagen is. Want u was die man, die metgezel, die met hem die route ging. Nog een keer die tekst van Jozef. U bent het niet die mij hierheen verkocht hebt, maar God. Abraham en Isaac. Die twee voorbeelden maken duidelijk waar het echt om gaat hier. En die loutering, ja, daar word je alleen maar blij van. Louter mij, want er komt blijdschap uit de voorschijn. Zegen uit de voorschijn. Groei uit de voorschijn. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Ik zal zeggen, dit bedoel ik, dat is mijn volk. En zij zullen zeggen, en u bent onze God. Dat is een prachtig slot van een prachtig hoofdstuk. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar hoofdstuk 13 van Zacharia mochten kijken. En u wilt dat ook in onze harten leggen. U wilt dat door uw Heilige Geest verder brengen. We kunnen dat niet. We kunnen iets uitleggen. We kunnen iets daarbij vertellen. Maar u moet het door uw Heilige Geest in het hart leggen. En dat wilt u ook graag. U wilt het in ons hart leggen. Misschien wel ook later ook, als mensen dit nog gaan beluisteren, doordat er een opname gedownload wordt. Ik wil u zo bidden, Vader, dat deze prachtige woorden uit Zacharia 13 in onze harten komen en in onze levens zijn. Dank u wel dat u ervoor zorgt dat u een gering aantal weliswaar, maar toch een overblijfsel hebt. En dat overblijfsel zal zeggen, u bent onze God. En u zult zeggen, en jullie zijn mijn volk. Dank u wel voor die geweldige toekomst. Wij zitten op dat moment heerlijk in het huis van de Vader, als we dat zo plastisch mogen zeggen. En dit volk komt dan in deze situatie terecht, dwars door moeilijke dingen heen, maar toch, ze komen er gelouterd en gereinigd uit. Dank u wel daarvoor. Amen.